Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten en allen die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren. Weet u hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. Het schriftgedeelte dat we vanmorgen gaan lezen is uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 2, daarvan de verzen 1 tot en met 12. Het thema is tekenend door het leven. De fysieke collecte is bestemd voor het jeugdwerk en dan met name voor de oppas en toerusting. De bankcollecte van de vaste kosten van de kerk kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. We zingen nu met elkaar uit de morgensang, daarvan de verzen 1, 6 en 7. En de kerkenraad wenst u allen een rijk gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. We zingen samen Psalm 36, het tweede vers. Ja, zo mogen we zingen van de overvloed die er bij de Heere is. We mogen ook bij stilstaan vanmorgen, als we gaan lezen over de bruiloft te Kana, waar de Heer Jezus water verandert in wijn. En daarom zingen we straks naar de wetlezing uit Psalm 104, het achtste vers. God geeft de wijn, tot vreugd voor het hart bereid. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. In ons gezamenlijke gebed doen we ook voorbeden. We denken aan zuster Ineke Ebbers van de Westersingel 25-1. Zij heeft bij een val haar linkerarm gebroken en daarbij ook de pees van haar rechterduim afgescheurd. Ze is hieraan geopereerd en moet de komende tijd revalideren. En hierbovenop heeft ze ook nog een longontsteking gekregen. Ze zullen haar aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden. Heer onze God, u geeft de wijn tot vreugde. U geeft eten en drinken, zodat we in ons onderhoud kunnen voorzien. U geeft ons mogelijkheden om te werken, om een studie te doen, om ons te ontwikkelen. En Heere, dan weten we ons bevoorrecht dat dat kan. Dat velen van ons die zegeningen mogen opmerken in hun leven, of mogen terugkijken op een leven waarin we zoveel van u ontvangen hebben. Het is een voorrecht van u, Heere. Al die dingen die we gekregen hebben. En Heere, het is ook genade. Want u weet, Heere, dat wij niets van onszelf kunnen. Dat wij zwak van moed zijn en klein van krachten. En dat er ook onder ons zijn die graag meer hadden gewild. Voor wie het soms anders loopt in het leven. En Heere, als gemeente met diverse achtergrond, verschillende leeftijden, andere gezinssituaties, andere interesses, zijn we toch samen in de kerk of verbonden via de digitale middelen. En Heere, wij komen voor uw aangezicht. En als gemeente van u is het ons verlangen dat wij vanmorgen weer mogen stilstaan bij wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, er gaan soms allerlei gedachten door ons hoofd. We bedenken van alles, Soms dan stopt dat maar niet. Heren, we zeggen soms ook van alles. Maar we willen graag hier in de kerk zijn. Om naar u te luisteren. En wilt u dan geven, heren, dat er ook ruimte is in ons hart om uw woord te ontvangen. Om het te begrijpen met ons hoofd. Om het te laten landen in ons hart. Zodat het werkelijk ons vult. Zodat dat ons geestelijk voeding geeft. En dat er vreugde is. Heren, wij bidden u vanmorgen in het bijzonder ook voor de huwelijken. We gaan straks lezen, heren, over de bruiloft, de Kana. We vragen u, heren, wilt u de gehuwden zo zegenen dat ze onder uw hoede samen door het leven mogen gaan? Wil de gehuwden door de band van uw liefde steeds meer naar elkaar laten toegroeien? Dat er verbondenheid mag zijn in de eenheid van het geloof. Schenk ons dan ook de kracht van uw geest om als mannen en vrouwen in ons gezin te leven naar uw goddelijke wil. Heren, wees ons ook nabij als we in het huwelijk het gaandeweg ook moeilijk met elkaar hebben gehad, of misschien wel hebben. Zegen ons als zorgen ons deel zijn, als gebrek en tekort openbaar komt. Laat de band van uw liefde ons aan elkaar verbinden. Zegent u huwelijken als dat de kinderzegen mocht worden ontvangen. Vervul de ouders met uw geest, opdat we de kinderen mogen opvoeden in de lijn van uw woord. Wees ook nabij als dat anders gaat. En als er zorgen zijn over onze kinderen of in ons gezin. We bidden u, heren, voor mensen die van elkaar gescheiden zijn geraakt. Houd hen ook persoonlijk vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeite. Heren, wij bidden u ook voor weduwen, voor weduwnaren, voor wezen. Bewaar ze, heren, voor eenzaamheid, voor opstandigheid. Vertroost ze met uw nabijheid. We willen u ook bidden voor mensen die alleen gaan. Heren, wil hen zegenen, ook met hun leven ten dienste van u, tot zegen van velen. Geef dat ze uit uw hand veel mogen ontvangen, om ook weer veel door te geven. Geef ons alle, heren, in deze dienst, gehuwd of ongehuwd, uw genade, opdat wij elkaar mogen dienen als een afglans van uw liefde en uw trouw. Heren, we lezen straks dat de wijn opraakt, dat de vreugde verdwijnt op een bruiloft. U weet, heren, dat ook in onze levens de wijn kan opraken, dat de vreugde weg kan zijn. En heren, wij willen het graag bij u neerleggen. Al onze tekorten, al onze zorgen, al onze moeite, maar ook onze zonden, heren. U weet wie we zijn. Wij leggen onszelf voor u neer, heren. En wees u dan voor ons de grote bruidegom. En wilt u ons dan wassen door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. En geef, heren, dat we dan vol goede moed op weg mogen gaan naar die grote bruiloft van het Lam. En geef dat niemand van ons daar achter blijft, maar dat wij allen mogen delen in die vreugde. Heren, en geef dat we vanmorgen ons dan mogen oefenen in het verlangen naar dat volmaakte, heerlijke leven voor eeuwig met u. Machtige God, wilt u zelf dat toch werken in onze harten? Geef dat niet een droge werkelijkheid is, maar het mag leven. En dat het ons mag bouwen. Dat wat u doet. Heren, werk zo met uw geest. Geef een goede dienst. Laat de dingen in goede orde geschieden. Zegen ons als we een taak hebben. Als we gewoon zijn, heren. Geef dat het op ons af mogen laten komen. En dat we niet alleen met onze mond mogen antwoorden in lied. In psalm. Maar het met ons hart mogen doen. Heer onze God. Wilt u zo zorgen voor onze gemeente. Ook als we binnenkort weer talstelling hebben. Heer, u weet dat er ambtsdragers nodig zijn om onze gemeente te leiden. Wilt u ook daarin voorzien? We bidden u, heren, wilt u harten neigen? Wilt u wijsheid geven? En wilt u ons als gemeente verblijden met uw trouw, ook daarin betoond? Heer, ook ons kerkverband leggen we bij u neer. U weet, heren, dat de situatie ingewikkeld is. Dat op de synode en op vele plaatsen de wijn op is. De vreugde is weg. En hoe moet het verder? Maar Heer, we zijn dankbaar dat we in dat alles niet maar hoeven te steunen op menselijke kracht en inzicht. Maar dat we mogen kijken naar u, want het is toch uw kerk? U bent het toch die zelf uw kerk bewaart, vergadert, bouwt en in stand houdt? Wilt u daar ook mee verder gaan? Zegent u zo de synode en al het werk wat ook op de achtergrond plaatsvindt. Geef voor verbittering geen plaats, maar werk door alles heen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Zegent u zo de afgevaardigde heren en alle taken en rollen die ze mogen vervullen. Heer, onze God, wil u ook vragen om uw zegen voor Ineke Ebbers. U weet, heren, dat ze wat heeft meegemaakt in haar leven. En opnieuw dragen we haar aan u op. U weet van de val. U weet van de pijn. U weet van de zorg die ze nodig heeft, maar ook het tekort daaraan dat er weinig mensen beschikbaar zijn. Heren, wilt u geven dat de medicijnen hun werk doen, zodat de longontsteking mag worden teruggedrongen. En dat de breuk goed mag herstellen, zodat ze weer mobiel mag worden. En haar leven verder kan oppakken. Ja, draagt u haar zo, heren, met alles wat zij persoonlijk te dragen heeft. Heren, zo is er vanmorgen één voorbeden. Er zijn er wellicht veel meer die niet gevraagd hebben om voorbeden, maar die in hun hart toch graag uw zegen willen, die zich zorgen maken om iets. Heren, u kent ze. U weet ervan. Wilt u geven dat ze in de zorgen en moeite, in dat wat er speelt, dat ze het zicht op u niet kwijtraken, maar vooral zich uitstrekken naar u. Vertrouwen op u. Blijven leven met u. Heer onze God, wil zo werken. Geloof versterken. En zo uw naam verheerlijken. Ja, heren, zo was het toch in Johannes 2. Dat u uw heerlijkheid toont. Toon zo vanmorgen uw heerlijkheid. En geef dat wij dat zien. En u aanbidden. Voor het eerst of opnieuw. Want u bent het waard te ontvangen. Alle lof, alle dank en alle eer. Van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Kijk eens, jongens en meisjes. Ik heb de kinderbijbel vanmorgen meegenomen. En het plaatje kun je natuurlijk ook zien op de beamer. Kijk, je ziet dat er heel veel mensen gezellig aan het drinken zijn. Ze hebben het gezellig met elkaar. Het is op een bruiloft. Maar als je goed kijkt naar die vrouw met dat blauwe aan, dan moet je bedenken dat dat Maria is. En zij zegt iets tegen de Heer Jezus. Ze is daar op de bruiloft te Cana. Ze heeft iets opgemerkt. En ze wil dat tegen de Heer Jezus zeggen. En misschien weet jij al wat ze tegen de Heer Jezus wil zeggen. En als je het weet, mag je je vinger opsteken. Wat zou Maria tegen de Heer Jezus willen zeggen? De wijn is op. Ja, precies. De Heer Jezus, de wijn is op. Dat is een groot probleem. Heer Jezus, doet u er misschien wat aan? Kunt u niet wat doen? Nou ja, de Heer Jezus die zegt eerst, vrouw, wat heb ik met u te doen? Maar op een gegeven moment zien we een aantal mannen met hele grote watervaten. En die zijn ze aan het vullen met water. Want ja, dat heeft de Heer Jezus gezegd. En als ze dan vol zijn met water, dan zegt de Heer Jezus, neem er een beetje uit en laat het proeven aan de ceremoniemeester. En dat zien we op het volgende plaatje. En wat proeft de ceremoniemeester dan? Proeft hij dan water? Wat proeft hij? Dan proeft hij, ja? Wijn, ja. Wonderlijk. Dus er was eerst een feest, er was te weinig wijn. Maar de Heer Jezus die verandert water in wijn. Wat betekent dat nu? Waarom doet de Heer Jezus dat wonder nu? Nou, daar gaan we nu over lezen. En daar gaat de preek vanmorgen over. We lezen met elkaar uit Johannes 2, vers 1 tot en met 12. En daarna zingen we uit bundel Weerklank 23a, een lied op basis van Psalm 23, vers 1, 2 en 5. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. Zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet veel dagen. Tot zover. Na de verkondiging zingen wij Psalm 16, daarvan vers 3 en 6. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen, dat het in de beker zit. Nou, hier zien we natuurlijk dat er weer wijn in de beker kan, vreugdewijn. Psalm 16, vers 3 en 6, na de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is wat we gelezen hebben en ik lees nog vers 11. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En het thema voor de preek is tekenend door het leven. De Heer Jezus doet een teken, tekenend door het leven. En schrik niet, ik heb vandaag geen 2, geen 3, niet 4 en zelfs geen 5, maar wel 6 punten voor u. 6 korte vragen, dat is heel bewust. Johannes is een iets ander evangelie dan de andere 3. Die laat heel sterk zien dat Jezus God is. En ik denk aan de hand van deze 6 vragen, en niet natuurlijk te beantwoorden, dat dat wel heel mooi naar voren kan komen. En ik hoop natuurlijk dat u dat na afloop van de preek zult beamen, maar vooral dat dit gedeelte tot uw hart spreekt. Dus wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom? Gemeente van Christus, u hier en u thuis. Laten we eens een jaar of 50 teruggaan in de tijd. En we lopen een buurthuis binnen. En we treffen het. Er is daar een bruiloftsfeest aan de gang. Het is buiten wat guur, fris. Deuren zitten dus dicht, ramen ook dicht. En op de tafel zien we van die glaasjes staan. Ja, glazen met drinken. Ja, ook. Maar ook van die glazen met sigaretten en sigaren. En menig een zit heerlijk te paffen. En omdat de ramen en deuren dicht zitten, kun je een mes pakken. En je kunt zo een vak uitsnijden met rook. Onvoorstelbaar dat dat toen zo was. Wat een verschil met tegenwoordig. Of denk alleen ook aan fotografie. Dan was je al blij met een zwart-wit foto van iemand. En dan liep er iemand, en dat was dan toch een bijzonder iemand, want die kon een fototoestel betalen. En die maakte dan foto's. Ja, dat was fantastisch. Het was in tijd dat je moest opletten op ja, hoe dat rolletje dan erin moest. En de ISO-waarde. Maar goed, je had foto's. Misschien kunt u zich nog herinneren hoe dat op uw bruiloft was. Jaren geleden. En jongelui, als je nu misschien trouwplannen hebt, dan is dat eigenlijk niet voor te stellen dat dat nu zo zou gaan, toch? En misschien denk je er wel eens over na. Hoe zou mijn bruiloft eruit moeten zien? Wat zou er nou echt moeten zijn? Wat kan er echt niet missen? Of wat wil je vooral dat er echt niet gaat gebeuren? Want ik maakte een keer mee, jongelui, dat was wel apart. Ik stond ergens in een kerk, ik was student en ik moest er aanwezig zijn vanuit mijn studie. En ik zag hoe verschillende vrienden en familieleden de bruid voor het eerst zagen. En ik hoorde wat ze zeiden. En ik dacht, oei, wat zie je er bijzonder uit? Zo gewoon. Nou ja, in hun toon en manieren van doen merkte ik, ze vonden het gewoon lelijk. Maar ze durven het niet te zeggen. Maar dat wil je natuurlijk niet, toch, als je bruid bent. En je moet er toch ook niet aan denken als bruidegom, dat ze 15 jaar na dato nog praten over hoe jij die auto, die trouwauto in elkaar reed. En je wilt toch ook niet dat je bruiloftsfeest zo'n flop wordt als in Kana. En natuurlijk kun je zeggen, ja, als de wijn op is, dan nemen we toch een biertje. Ja, maar dat gold toen niet, hè? Dat was wijn. En als er geen wijn was, ja, dan stopt het feest. Dat was een grote flop en een gigantische schande voor het stel, maar eigenlijk ook voor de familie. En gelukkig, daar waar dat gebrek openbaar komt, is de Heer Jezus er en maakt Hij van water wijn. Voor velen een heel bekende geschiedenis, misschien wel uw trouwtekst vanmorgen. En ik wil graag eens met u inzoomen op deze bruiloft en wat hier gebeurt. En dan de eerste vraag. Wie? Om wie gaat het nou eigenlijk? Kijk, op een bruiloft gaat het natuurlijk om het bruidspaar, toch? Dan zeggen we, het is jullie dag. Het draait helemaal om jullie. Jullie staan in het middelpunt. En wij genieten met jullie mee. Maar hoeveel lezen we eigenlijk van dit bruidspaar? Wat weten we eigenlijk van ze? Hoe oud ze zijn, wat ze doen, wat hun familie is. Ja, ze komen waarschijnlijk uit Kana. Ze nodigen meer mensen uit omdat ze wijn hebben. En ze nodigen de Heer Jezus ook uit. Maar we weten verder weinig. We lezen niet eens dat bruidspaar na afloop Jezus bedankt. We lezen niet eens dat ze zelf doorhebben dat hun wijn op is. We weten eigenlijk maar heel weinig. Ja, en je kunt je ook afvragen, waarom is de Heer Jezus eigenlijk bij die bruiloft? Wat is daar de reden van? Komt het misschien via Maria, dat daar een lijntje ligt? Andere uitleggers zeggen, nee, het heeft waarschijnlijk te maken met Nathanael, een van die discipelen. Want als je leest in Johannes 21 vers 2, dan lees je van Nathanael dat hij uit Kana in Galilea kwam. Hoe het ook is, Jezus is daar. En op de manier waarop Johannes schrijft, wil hij laten zien, het gaat niet allereerst om het bruidspaar, ook niet om de ceremoniemeester, maar om Jezus. En Johannes die gebruikt nou die bruiloft, die gebruikt nu dat feest dat een flop dreigt te worden, die gebruikt die situatie waarin er tekort openbaar komt, om te tekenen wie Jezus is. Johannes wil vooral dat gebruiken om te laten zien wie hij is. Om wie gaat het? Om hem. Ook wel boeiend. Misschien ook wel fijn voor degene die vanmorgen in de kerk zijn, die zeggen, ik ben single. Of een bruiloft, dat geeft mij een bittere nasmaak. Of ik was eens gelukkig getrouwd, maar nu. De diepste vraag is niet, hoe is je huwelijk vandaag? Maar de diepste vraag is, om wie gaat het in je huwelijk? En om wie gaat het in ons leven? En mag het misschien ook zo zijn zoals in deze tekst bij ons? Mag de Heere God ons leven, misschien wel juist uw gebrek, gebruiken om te tekenen wie Jezus is? Mag ons leven het doek zijn waarin de Heer Jezus schildert, toont wie Hij is? Ja, om wie gaat het eigenlijk in ons leven? Om wie gaat het in ons huwelijk? Om mij? Om mijn gezin? Of gaat het om Hem? Dat Hij in mijn gezin tekent, dat Hij in mijn leven er is en stuurt en leidt. Om wie gaat het eigenlijk? Of als ons huwelijk beschreven zou worden, dan zou het vooral gaan om een bruidspaar. En Jezus, misschien wel genodigd, maar dat is het dan ook. Om wie gaat het? Dat is de eerste vraag. Het gaat om Jezus. Tweede vraag. Wat? Wat doet Jezus nou eigenlijk? Er werd een aantal jaar geleden aan een BN'er, een bekende Nederlander, gevraagd, wat is jouw favoriete Bijbelgedeelte? En toen zei die persoon, dat is de bruiloft te Kana. Is toch geweldig? Jezus die maakt water in wijn. Hij laat zien dat het feest mag doorgaan. Jezus gunt ons een feest. Is dat wat Jezus doet? Is dat nou wat je moet meenemen uit dit gedeelte? Dat Jezus feest geeft. Dat als Hij in je leven komt, dat het dan geweldig gaat. Johannes wil dat we beter kijken, vers 11. Dit heeft Hij gedaan als begin van de tekenen. Een teken. Ja, dat wonder wat gebeurt, die water die verandert in wijn, dat is iets dat kan eigenlijk niet. Toch zie je het voor je ogen gebeuren. Een wonder. En Johannes zegt dat is een teken. Een teken is iets wat ergens naar verwijst. Een aanwijzing. Iets dat naar iets groters wijst. Zoals vanmiddag. Dat kleine beetje water wijst naar iets veel groters. Die reiniging van je hele zijn. Zoals met avondmaal, dat kleine stukje brood wijst naar iets veel groters. Het gebroken lichaam tot verzoening van al onze zonden. Johannes zegt, Jezus doet ja water in wijn, maar hij doet een teken. En wat bedoelt hij dan? Vers 11, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Jezus doet een teken van zijn heerlijkheid. En het woord heerlijkheid, dat is het woord doxa, kennen we uit het Onze Vader. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Bij de herders, in de velden van Efrata, komen de engelen. En dan staat er, en de doxa, de heerlijkheid van de Heere, omschijnt hen. Doxa, het heerlijke gewicht van Gods aanwezigheid. In het Oude Testament lees je van de inwijding van de tempel van Salomo. En dan daalt er een wolk neer. Dan daalt de heerlijkheid van de Heer neer, staat er in 1 Koning 8. En de priesters die vallen op hun aangezicht. Ze kunnen niet blijven staan vanwege het gewicht van Gods heerlijkheid. En Johannes die zegt hier, als je nou goed kijkt, dan zie je dat Jezus zijn heerlijkheid tekent. De heerlijkheid van wie hij is. Zoals hij in Johannes 1 nog geschreven heeft. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Weet je wat Johannes wil? Die wil dat we dit gedeelte gaan bekijken en daarin de heerlijkheid van de Heer Jezus gaan opmerken. Dat je gaat zien, wat is hij goed? Wat is hij groot, geweldig, genadig? Ja, en let er dan op dat er in vers 11 staat, het is het begin van de tekenen. De HSV vertaalt dat met, de Statenvertaling vertaalt dat met beginsel. Daar zit iets in van, dit is de kern van wie Jezus is. Hier zit nou alles al in van wie Jezus verder gaat laten zien dat hij is. Dit is de eerste. Maar hier proef je al in dat hij gaat tekenen wie hij is in zijn heerlijkheid en genade. En dan is dit de eerste. En Johannes beschrijft er 7. En dan is het ook nog opmerkelijk, broeders en zusters, als je gaat zoeken. Johannes is iemand die diep schrijft dat de eerste 2 tekenen in Cana zijn gebeurd. Dus je wil opzoeken, hoofdstuk 4. In hoofdstuk 2 is Jezus in Judea, maar ook in Galilea. Maar die eerste 2 tekenen vinden plaats in Cana. Waarom? Nou, verschillende uitleggers wijzen dan naar het Oude Testament, naar Mozes. Mozes wordt geroepen en hij gaat naar het volk toe en mag zeggen, ik ben gekomen om het volk te leiden, om het volk te verlossen uit Egypte. Dan kun je indenken dat de mensen zeggen, ja, Mozes, leuk dat je dat zegt. Maar ik kan ook wel zeggen, hoe weet je dat? Hoe weten wij dat jij dat bent? En dan staat er in Exodus 4 dat Mozes 2 tekenen moet doen. En die 2 tekenen bewijzen dan voor het volk dat hij werkelijk door God gezonden is. En hier doet Jezus de eerste 2 tekenen in Cana en Galilea, zodat hij laat zien. Ik ben iemand die van Gods wegen komt tekenen. Zijn heerlijkheid. Ja, broeders en zusters, mooi zo'n uitleg. Maar dan ook de vraag voor ons. Wat mag de Heer Jezus nou tekenen in ons leven? Wat heeft de Heer Jezus in jouw leven gedaan? Water in wijn veranderd. Me weer werk gegeven. Me geholpen bij dat tentamen. Geweldig. Is dat alles? Of zie je daar doorheen dat hij tekent wie hij is? Mag de Heer Jezus meer doen? Natuurlijk mag je bij hem komen. Heere, de wijn is op. Ik maak me zorgen hierover. Ik heb tekort aan. Wat ben ik slecht? Maar mogen wij dan ook meer zien? Of zijn we mensen die gewoon maar tevreden zijn met, weet je, als ik maar weer wijn heb, als het me weer goed gaat? Of zeggen we, nee, ik wil juist meer zien van wie Jezus is. Ja, om wie gaat het? Gaat het om Jezus? Wie, wat, waar? Derde vraag. Waar doet de Heer Jezus dat? Ja, in het Oude Testament zie je de heerlijkheid van de Heer dalen op de tempel. In de hoofdstad. Het centrum van de godsdienst, daar gebeurt het. Als dan de Zoon van God nu op aarde komt en deze wereld iets van zijn heerlijkheid gaat tekenen, waar begin je dan? Jeruzalem, tempel?
Nee, in het Galilea, het Galilea der heidenen.
In Cana, een onbetekenend plaatsje.
Machtig mooi trouwens, hè? Misschien heeft u soms ook zo'n gevoel van, wie ben ik nu?
Hij is toch zo groot? Ben ik het wel waard om bij hem te mogen horen? Ben ik het wel waard dat hij mijn verlosser is? Dat hij in mij tekent wie hij is. Wie ben ik nou?
Broeders en zusters, het eerste teken doet hij in Cana. Dat is niet te min voor hem. Dan bent u ook niet te min voor hem.
Waar? In Cana? Op een bruiloft. Prachtig. De Heer Jezus eert daarmee het huwelijk, zo zegt ook ons huwelijksformulier. En het huwelijk is natuurlijk iets heel moois. Heel veel geboden die God geeft zijn na de zondeval. Maar het huwelijk is van daarvoor. Het huwelijk is geen noodoplossing van, oh nou ja, er is nu zonde, gebrokenheid, dan is dat misschien een begaanbare weg. Nee, al bij de schepping geeft God het huwelijk. Als een gift, maar juist dat prachtige geschenk, het eerste geschenk wat Adam krijgt, het huwelijk met Eva. Daar is juist nou zoveel gebrokenheid in te zien, toch? En als je even nadenkt, in je eigen gezin, familie, je denkt in de gemeente, wat kan er veel gebrokenheid zijn in relaties? Wat kunnen er veel zonden zijn? Wat kan er veel kapot zijn? En de Heer Jezus, hij komt. De Heer Jezus zegt niet, als ik dan een teken doe, dan doe ik het in Jeruzalem en dan doe ik het bij een bruiloft die geweldig is, waar alles klopt. Maar dat doet hij in Cana, bij een bruiloft waar het tekort is. Waar al tijdens het eerste huwelijksfeest een gebrek openbaar komt. Broeders en zusters, vindt u het eigenlijk geen wonder dat de Heer Jezus niet wegging toen het tekort openbaar kwam? Hij bleef. Hij werd uitgenodigd voor die bruiloft. En hij kwam. Zou de Heer Jezus dan wegblijven als u hem uitnodigt? Heere, hier ben ik. Ik ben soms zo vol van mezelf, zo bezig met, Heere, ik kom erachter dat ik u in mijn huwelijk wil. Dat ik u in mijn leven wil. Ik heb misschien geen relatie, Heere, maar wilt u in mijn leven komen? Zou de Heere dan dat niet willen? Dat wil hij juist wel. Hij gaat in op de uitnodiging van mensen die het weinig voorstellen. We gaan naar de vierde vraag, daar ga ik wat meer dingen over zeggen. Wanneer? Wanneer doet de Heer Jezus nou dit teken? Het eerste wat ik erover wil zeggen is dat hij dat doet als de wijn opraakt. Dat is natuurlijk een open deur. Maar wijn staat in de Bijbel voor vreugde, voor vrede, voor een volheid van leven. Wijn staat voor het goede leven met God. En hij doet juist dat teken als dat tekort openbaar komt. Hij zegt niet, ik ga het voorkomen. Maar hij doet teken als dat openbaar komt. En misschien bent u wel zo naar de kerk gekomen. Misschien kijkt u zo wel mee. Misschien ervaar jij in je leven wel heel veel tekort. Voel je je tekort schieten? Misschien naar je man, naar je kinderen, naar God. Dat je tekort schiet. Dat als ik je in je ogen kijk en je bent eerlijk, dat je dan zegt, ja, de vreugde is weg. Het is met mijn magertjes. Maar broeders en zusters, juist dan, op dat moment, tekent de Heer Jezus wie hij is. En er zijn er onder ons die dat ook weten, die juist toen het tekort in hun leven openbaar kwam, gebrek zichtbaar werd. Dat toen de Heer Jezus zo dichtbij kwam en tekende. En je des te meer zag, hij is er. En dat je je helemaal aan hem overgeeft. Zou de Heer dat vanmorgen dan niet bij u willen doen?
dat hij daar waar uw wijn opraakt, dat hij daar wil tekenen wie u bent. En wanneer je als de wijn opraakt, maar nog meer, als een reactie op Maria. Maria die merkt dat de wijn op is. Maria merkt dat er een tekort komt en ze weet welke impact dat in die omgeving heeft. En ze heeft de Heer Jezus opgevoed. Er is tegen haar gezegd dat er voor de Heer niets onmogelijk is. En ze weet, de Heer Jezus, hij is nu gedoopt in de Jordaan. Zijn werk begint, hij heeft discipelen, hij is begonnen en ze ziet het voor zich. En ze zegt het tegen Jezus, Jezus, de wijn is op. Broeders en zusters, is dit niet machtig mooi? Maria ziet de nood bij een ander en daarvoor gaat ze naar de Heer Jezus toe. Is dat niet prachtig? Natuurlijk zijn er momenten dat je tegen elkaar moet zeggen, moet u met uw nood niet naar de Heer Jezus toe? Maar is het ook niet machtig mooi dat je misschien de nood bij een ander ziet? Die ander ziet het misschien niet, maar als je op afstand zo kijkt, dan zie je het. En dat je vanmorgen de oproep krijgt, dat je mag bidden. Heer, ik kom bij u voor dit gezin, want de wijn is op. De wijn raakt op in zijn leven. Ja, is er misschien iemand voor wie u straks naar Jezus toe gaat? Heren, de wijn raakt op. Heren, in dat gezin komt tekort openbaar. Heren, alstublieft. De Heer doet het als een reactie op wat Maria aangeeft. Maar dan wel op zijn uur staat er. Kijk, we vinden die woorden van de Heer Jezus naar Maria wel stevig. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Tja, je zou het maar tegen je moeder zeggen, jongelui. Als je moeder straks zegt, zet jij even de koffie? Nou, vrouw, wat heb ik met u te doen? Dan kijk je moeder die ook aan, wat is dit? Aparte uitspraak. En het komt wel wat stevig over. Misschien dat het voor ons steviger overkomt dan daar, maar het wordt wel duidelijk dat de Heer Jezus een afstand creëert. Afstand. Ruimte. Hij wil ruimte creëren om zelf te kunnen tekenen. Want als je goed kijkt naar het woord dat hij zegt, mijn uur is nog niet gekomen, dan maakt hij daar aan Maria duidelijk, Maria, jij bent mijn aardse moeder. En het is belangrijk dat je dit aangeeft. Maar ik doe het op de tijd van mijn hemelse vader. Die tijd. En als je dan nog eens gaat kijken in het Johannesevangelie, wat er bedoeld wordt met mijn uur, dan heeft dat eigenlijk altijd te maken met het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus hier het begin van de tekenen doet, en hij zegt mijn uur is nog niet gekomen, dan bedoelt hij daarmee te zeggen, dit wat ik hier doe, dat heeft alles te maken met wat ik kom doen. Ik wil niet zomaar wonderen doen, ik wil niet zomaar alleen maar wijn geven waar het tekort is, maar ik wil tekenen wie ik ben in mijn zaligmakerswerk. Als verlosser, als redder. En daarom doe ik de dingen op mijn uur. Want ik wil dat je niet maar tevreden bent met dat ik naar jou luister. En dat je verder kunt met dat glaasje wijn wat je weer hebt. Maar dat je gaat zien wie ik ben. Als de zaligmaker die gekomen is voor dat uur dat ik gebroken zal worden. Dat ik zal lijden en sterven, de dood in. Ja, en ook al voelt het voor ons wat hard wat hij tegen Maria zegt. Maria houdt wel verwachting, hè? Maria denkt nu niet van, nou nu Jezus dat gezegd heeft, ga ik maar stil in een hoekje zitten. Nee, ze gaat naar de dienaren toe en ze zegt, als hij iets zegt, doe het. Dat je toch verwachting houdt. Want ja, je kunt ook zo in de kerk zitten. Hè? Dat je voor je gevoel als een Maria gezegd hebt, Heere, de wijn is op. Heere, u ziet toch dat dit aan de hand is. Heere, help. En wat doet de Heere? Niks. Creëert misschien wel eerder afstand. Wat heb ik met u te doen? Voel je dan te neergeslagen?
Of zou het de ruimte kunnen zijn die God maakt, zodat je niet meer beseft, ik heb het gedaan, maar dat je des te meer gaat zien, Hij doet het. Dat de Heer soms ruimte creëert, zodat je afstand hebt om te overzien hoe groot en heerlijk Hij is. Want Hij doet het op Gods tijd. En dat is toch de beste tijd? Ja, zegt iemand, dat vind ik lastig. De beste tijd. Voor mijn gevoel is het niet altijd de beste tijd. Nou ja, nog één dingetje bij wanneer. Want Hij doet het als de wijn opraakt, als reactie op Maria, op zijn uur. Maar dan staat er aan het begin ook nog op de derde dag. En dat kan er jongelui mee te maken hebben dat de Joden graag trouwen op de derde dag. Als je de schepping leest, Genesis 1, dan staat er op de derde dag twee keer en het was goed. Een dubbel goede dag, daar wil je natuurlijk op trouwen. Dinsdag. Maar de derde dag is in de Bijbel nog meer. De derde dag is de dag dat God iets verandert. Op de derde dag gebeurt er meer. Meer voorbeelden zijn ervan te geven. God doet het echt. God brengt de wending op zijn tijd. Daar mag je op vertrouwen. En als de Heer Jezus op de derde dag is opgestaan, geeft dat ons reden om te zeggen, Heer, ik neem wel afstand. U mag alle ruimte hebben om uw werk te doen. En dan gaan we naar de vijfde vraag. Hoe? Hoe doet de Heer Jezus dit? Nou, Hij vraagt gehoorzaamheid. Natuurlijk, de Heer Jezus die had bij wijze van spreken met één knip van zijn vingers water in wijn kunnen veranderen. In één keer alle wijnkruiken en wijnzakken weer helemaal vol. Maar Hij vraagt gehoorzaamheid. Hij zegt tegen de dienaren, vul de watervaten met water. Dat is trouwens toch ook gek. Heer Jezus, we hebben wijn nodig. Vul ze met water. Schep er iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. Moeten we nou met water naar de ceremoniemeester? Wat is dit nou? Maar de Heer Jezus zegent het. Terwijl ze zelf misschien denken, nou ik weet niet waarom we dit nou moeten doen hoor. Zegent de Heer hun gehoorzaamheid. Is dat niet prachtig? Is dat niet misschien een hele mooie les? Want misschien heeft u tijdens deze preek wel iemand in gedachten. Iemand bij wie de wijn op is. Die tekort en gebrek heeft. En zegt, ja, ik heb heel veel zegen, het gaat hartstikke goed. Maar dat u vanmorgen in de kerk zit als een dienaar. En dat je gewoon doet wat de Heer Jezus zegt. En dat als de Heer Jezus zegt, schep water terwijl je wijn nodig hebt, dat je zegt, nou Heer, als u het zegt, dan doe ik het. En dat de Heer Jezus dan die gehoorzaamheid zegent. Ik vind het ook prachtig als ambtsdrager. Dat je een dienaar mag zijn. En dat je soms voor je gevoel water aan het scheppen bent, terwijl er wijn nodig is. Maar de Heer zegt is een woord, schep water, maar dan scheppen we water. En als we dat in gehoorzaamheid doen, zou de Heer dan dat niet kunnen gebruiken om daar wijn van te maken? Is toch prachtig? Als de Heer je wil gebruiken, zou de Heer dan de gehoorzaamheid van de kerkraad, van de leiding, van ouders naar hun kinderen, zou de Heer onze gehoorzaamheid aan Gods woord niet willen zegenen? Of zijn we bij wijze van spreken heel druk aan het rennen naar de eerstvolgende supermarkt om er heel snel wijn te halen, zodat je toch weer verwacht het van Hem. En zijn we gehoorzaam aan zijn woord. En Hij maakt gebruik van de watervaten. Logisch toch? Er kan lekker veel in. 6 stuks. Ruim 100 liter per stuk. Zo'n 600 liter. 800 flessen wijn. Ja. Maar verderop liggen de wijnkruiken. Daar liggen de wijnzakken, die zijn leeg. Waarom worden die niet gevuld? Waarom zegt de Heer Jezus niet, vul die? Nee, die watervaten. En dan moet je goed beseffen waarom die watervaten zijn, jongelui. Weet je waarom die waren? Die waren om onder andere je handen mee te wassen. Nou, jij moet misschien ook wel eens je handen wassen voor het eten. Handen wassen, want ja, buiten gespeeld, vies, maar niet zo aan tafel. Dat deden de Joden ook, maar met nog diepere laag.
Zij wasten hun handen, ook vaak hun voeten. En dat was voor hen een symbolische handeling als teken van, ik kan niet zomaar voor God verschijnen. Ik ben van mezelf onrein. Dat is het. Dus die watervaten die werden gebruikt om daarmee je hand te wassen, om daarmee te beseffen, ik ben onrein. Je zou kunnen zeggen, het is het water van de wet. En de Heer Jezus zegt, vul die watervaten vol met water, het water van de wet. En dat water wordt veranderd in wijn. Het water van de wet dat zegt, je bent onrein. Het water van de wet dat zegt, je kunt niet zomaar voor God verschijnen. Het water van de wet dat zegt, je bent schuldig voor God. Dat water tekent Jezus in wijn. In de vreugde van het evangelie. In het volle leven met hem. Water van de wijn. Water verandert in wijn. En daarin tekent de Heer Jezus dat hij daar waar je aanloopt tegen je schuld, je zonde, je tekort, dat hij daarin vreugde wil geven. Verzoening. Het compleet nieuw maakt en goed. Wat een wonder dat hij zo af wilde dalen en al zijn heerlijkheid wilde afleggen. Om daarin te laten zien, in mij vind je nou vreugde. Hou vast. Zo tekent onze Heer Jezus Christus zichzelf als de bruidegom. Die nou ons wijn wil geven. Ons wil vervullen met zijn genade. Wie, wat, waar, wanneer, hoe? De zesde. Waarom? Er staat in vers 11 aan het eind. En zijn discipelen geloofden in hem. Deden ze dat nog niet? Ja, ze volgden hem. Waarschijnlijk geloofden ze ook al wel in hem. Maar ze zien dit nu. En in één keer komt daar nieuwe glans. Een nieuw inzicht. Raakt het ze veel dieper. Misschien herkenbaar ook. Dat het zo ook bij jou en bij u ging. Dat je ergens al wel geloofde. Je had de overtuiging, het is waar wat er in de Bijbel staat. De Heer Jezus is de verlosser. Maar het gaandeweg dat je bezig bent met de Bijbel en erover spreekt. Prachtige psalmen en liederen zingt en luistert. Dat er op een gegeven moment, misschien wel tijdens deze dienst, dat er een nieuwe glans overkomt. Nieuw elan. Nieuwe hoop, meer diepte. Dat je zegt, ja, deze Heer Jezus is mijn zaligmaker. Hij is mijn redder, mijn verlosser. En ik wil niets liever dan dat hij in mijn leven tekent. Ja, waarom doet hij dat? Johannes schrijft in hoofdstuk 20. Ik had nog veel meer kunnen schrijven, maar dit heb ik geschreven. Opdat u gelooft in Jezus. En door te geloven het leven hebt in zijn naam. Broeders en zusters, waarom deze preek? Waarom dit woord? Waarom tekent Jezus zo? Omdat hij wil laten zien wie hij is. Voor een wereld met tekort. Voor zondaren. Ook in de Pniokerk. En waar bent u dan tevreden mee? Gaat u dan de kerk uit en zegt u, als ik maar wijn heb is prima. Of bent u vooral bezig met iets van uzelf? Het zou toch ook erg zijn, hè, als dat bruidspaar na alles wat er gebeurd is, terugkijkt op een bruiloft en zegt, het is toch stom dat we te weinig wijn hadden. Hadden we maar meer gehaald. En dat ze alleen maar bezig zijn met wat zij te weinig hadden. En dat ze niet zien wie Jezus is. Of dat ze zeggen, wat mooi dat Jezus water in wijn veranderd heeft. Wat fijn, we kunnen verder. En dat het alles is. Broeders en zusters, dat past toch niet? Past toch niet om daarmee naar te kijken? Het past toch dat we kijken naar hem, onze zaligmaker, die alles afgelegd heeft, alle heerlijkheid, om ons te laten zien wie hij is. En als hij zo dan mag tekenen in ons leven, om wie gaat het dan in uw leven? Mag het dan om hem gaan? En wat mag hij dan doen? Mag hij dan ook zijn heerlijkheid openbaren? Waar mag hij dat doen? Ook in uw leven in het gebrek. Wanneer mag dat ook gebeuren? In de weg van gehoorzaamheid. Hoe? Door water in wijn te veranderen. Door het water van de wet te veranderen in de wijn van het evangelie. Zodat wij in hem gaan geloven. Tot slot. Om de preek te gaan afronden. Er is één zin die bij mij blijft hangen. Dat is vers 10. En hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Met andere woorden, u heeft de beste voor het laatst bewaard. En is dat niet wie Jezus is? En als het leven dan nu soms niet mee zit. Als het tegenvalt. Als het je zwaar valt. Hij is de bruidegom. En om zondaren tot zijn bruid te werven. Om hen mee te nemen naar het feest, de bruiloft van het lam. Heeft hij het beste voor het laatst bewaard. En dan gaat het er niet om dat je hier alles maar eruit haalt. En is het ook niet erg als je wat mist. Want ik kijk naar hem. En ik weet, als ik in hem geloof. Hij heeft het beste voor het laatst bewaard. En daar zal ik niets van missen. Daar heeft hij zelf met zijn kostbare bloed voor getekend. Amen.
Zullen we samen tot God gaan?
Heren, wij komen tot de troon van uw genade. En we danken u, Heren, hoe u uw Zoon heeft gegeven. We danken u, Heer Jezus, dat u uw hemelse heerlijkheid heeft afgelegd om hier op aarde te tekenen hoe u een volmaakte zaligmaker wil zijn. Hoe u tekenen bewezen hebt dat u de van God gezondene bent. Hoe u tekenen bewezen hebt dat er bij u vergeving, verzoening, ja werkelijk volheid van leven te vinden is. En Heren, dan weet u dat wij mensen zijn die soms zo blij zijn als we maar wijn hebben en maar verder kunnen. Wilt u onze ogen openen voor dat grotere wat u te geven heeft? Heren, als we worstelen met ons gebrek, laat ons daar niet in verdrinken. Maar laat onze ogen zijn op u. En dan willen wij u, Heren, bidden, net als Maria. En dan weet u wie we in gedachten hebben. Heren, de wijn is op. In dat huwelijk. In het leven van die jongeren. Die volwassenen. In het leven van dat kind. In het leven van dat gezin. Heren, de wijn is op in dat land. Waar vervolging is. Heren, de wijn is op. In die samenleving. Onder onze broeders en zusters. Heren, de wijn is op. Daar waar er een tekort is aan eten en drinken. Heer, de wijn is op. Ontferm u dan. Toon uw barmhartigheid. En Heer, dan willen wij wel afstand nemen. Maar tekent u alstublieft wel wie u bent. Doe het op uw uur. En we danken u, Heer, dat u op de derde dag bent opgestaan. En dat geeft vertrouwen en hoop. En u doet het op uw manier. Maar Heer, grijp u toch in. Opdat wij allen uw heerlijkheid zullen zien. En niet met schrikken. Maar met vreugde. Heer, wilt u ons ook helpen om als dienaren te zijn. Gehoorzaam aan uw woord. Om water te scheppen waar wijn nodig is. Omdat u het zegt. Heer, zegent u ons zo als raad. Zegent u ons allen als leiding van clubs, verenigingen. Zegent u ons als we invloed hebben op ons gezin, op onze omgeving. Vrienden, vriendinnen. Heer, geef dat we dienstbaar zullen zijn. Zodat u des te meer kunt tekenen. En Heer, gebruikt u ons leven dan maar. Gebruik ons leven maar. Om daarin, in ons tekort, te tekenen wie u bent. Wat u heeft gedaan, wat u doet. En waar u eenmaal naartoe zal werken. Heer, verheerlijk zo uw grote naam door onze levens heen. Wilt u geven dat wij met vreugde leven met u. Niet in een kramp. Niet met alleen maar kijken naar wat wij hebben en wij kunnen. Maar geef, Heer, dat onze ogen open mogen zijn voor u. En vreugde en houvast daarin vinden. En dat u zo ons gebruikt tot verheerlijking van uw grote naam. Totdat u komt, Heer, of dat u ons thuis haalt. Heer, wij vragen u. Help ons onderweg. Maar versterk ook het verlangen naar het beste wat nog komt. Wat zal het heerlijk zijn, Heren, om verlost te zijn van al ons gebrek. Dat we niet meer hoeven te huilen. Geen kanker. Geen andere ziekte. Niets wat ons meer pijn doet. Geen ellende. Geen zonde. Maar verlost daarvan. En dan u mogen kennen zoals u ons kent. Wat zal het groot zijn, Heren. We zien uit naar de bruiloft van het Lam. Wilt u ons daarop voorbereiden, opdat wij eenmaal met u in heerlijkheid voor eeuwig mogen leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja, werk dat verlangen in het hart van ons allen, Heren. Geef zo nog verder een goede zondag. Zegent u ook de dienst van vanmiddag als er een doopdienst is. Zegent u alle die betrokken zijn. Geef dat het een feestelijke, vreugdevolle dienst is, waarin de kracht van uw genade openbaar komt. Heren, gaat u zo met uw werk verder in onze gemeente en ver daarbuiten. We vragen het niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de Heer en zijn dienst.
Volgens zingen we zo mogelijk staande uit Psalm 42, het zevende vers, waarin er ook naar beneden gekeken wordt. Het gebrek wordt gezien, waarin de dichter zegt, maar hoop op God, want ik zal hem weer loven. Psalm 42, het zevende vers, onze slotzang. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.